Goedemorgen. Ik wil met u lezen uit de tweede brief van Timotheus. Een aantal versen uit het derde hoofdstuk en een aantal versen uit het vierde hoofdstuk. De tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 3. En dan beginnen we te lezen bij vers 13. En dan lezen we door tot hoofdstuk 4, vers 5. Maar, ik lees uit de herziene Statenvertaling. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan. En dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Tot zover. Dit is de laatste brief die ons is achtergelaten door de apostel Paulus. Je zou het een afscheidsbrief kunnen noemen. In het vervolg van dit hoofdstuk lezen we over de tijd die voor hem aanstaande is. En dat heeft waarschijnlijk de dood ten gevolge. Maar hij heeft nog een laatste woord te richten aan Timotheus. En de laatste woorden van iemand die stervend is of de dood in het vooruitzicht heeft, zijn geen triviale woorden. Dat zijn belangrijke woorden die Timotheus ook ter harte moet nemen. Maar voordat ik inzoom op vers 1 en 2 van hoofdstuk 4, een aantal inleidende opmerkingen aan de hand van de versen die we hebben gelezen in hoofdstuk 3. Dan begin ik bij vers 14. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Kennelijk heeft Timotheus iets geleerd. En we lezen in de handelingen, maar we lezen ook in dezezelfde brief, dat er verwezen wordt naar zijn moeder en zijn grootmoeder. Ik lees in hoofdstuk 1 vers 5. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Louise en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Timotheus was een gezegend mens. gezegend met een grootmoeder en een moeder die hem heeft onderwezen. Wij zijn ook gezegend als we kunnen terugkijken op grootouders of op ouders die ons het goede hebben onderwezen. En Timotheus die kon daarop terugzien en Paulus is ervan overtuigd, ze hebben je onderwezen in het goede. En ik ben ervan overtuigd dat wat in je grootouder, je grootmoeder woonde, wat in je moeder woonde, dat woont ook in jou. Het woord heeft ingang gevonden in het leven van Timotheus. Want we lezen in het volgende. En u van jongs af de heilige schriften kent. Hij is onderwezen in de heilige schriften. En het woordje heilige staat er niet voor niets. Het waren niet zomaar schriften, seculiere schriften, maar het waren schriften die zich onderscheiden van andere schriften. Heilige schriften, waarmee de schrift verbonden wordt aan de heilige God, de drie-enige God. Timotheus, jij bent onderwezen door je grootmoeder, je bent onderwezen door je moeder in de heilige schriften. Ze hebben jou de heilige schriften voorgehouden. En als het Nieuwe Testament spreekt over de heilige schriften, dan spreekt het over datgene wat wij kennen als het Oude Testament, want het Nieuwe Testament was er nog niet. En het gaat nog verder. Het zijn niet alleen de heilige schriften, maar deze heilige schriften die kunnen je wijsmaken tot zaligheid. Timotheus, het zijn die schriften waarmee jij onderwijs hebt ontvangen, die wijzen je tot zaligheid, tot behoud. Die helpen jou te staan in het leven. Die beschermen je tegen de vijandelijkheden die je omringen. Timotheus, je bent gezegend met zo'n grootmoeder, met zo'n moeder, die je hebben onderwezen in de heilige schriften. Want dit zijn de schriften die je staande houden, die je behouden in het maatschappelijk leven. Ze kunnen je wijsmaken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Nou, in dit vers staat al zoveel. Er wordt verwezen naar grootmoeder en naar moeder. Er wordt verwezen naar de heilige schriften. Er wordt verwezen naar de uitwerking van de heilige schriften in je leven. Ze kunnen je wijs maken tot zaligheid. Ze behouden je, ze beschermen je. En tenslotte, ze leiden tot het geloof in Christus. Als de Heer Jezus een gesprek heeft met de schriftgeleerden in zijn dagen, dan zegt hij, jullie onderzoeken de schriften en dat is goed. Want deze zijn het die van mij getuigen. Vergis je niet, als we het Oude Testament lezen, dan getuigt het van onze Heer Jezus Christus. Als de Heer Jezus op weg is na zijn opstanding met de Emmausgangers, dan opent hij de schriften. En dan wijst hij naar de psalmen, de profeten, de boeken van Mozes, alles wat op hem betrekking heeft. Het is mooi, als we zo het Oude Testament lezen en we ontdekken de Heer Jezus daarin. En Timotheus heeft dat mogen ervaren. De schriften die hem wijs kunnen maken tot zaligheid en die het geloof in de Heer Jezus doen kennen. Het is goed om terug te zien op zo'n ervaring. Om de heilige schriften te kennen, om dat te lezen, te bestuderen, om uiteindelijk tot geloof te komen in de Heer Jezus. Toch denk ik niet dat apostel Paulus alleen maar verwijst naar zijn grootmoeder en naar zijn moeder, maar hij verwijst ook naar zichzelf. De de apostel Paulus. In vers 10 lezen we, maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en uit die alle heeft de Heere mij verlost. Dus ook hier zien we dat de apostel Paulus naar zichzelf verwijst. Naar zijn voorbeeld. En de apostel Paulus die schaamt zich er niet voor om zichzelf als voorbeeld te stellen. Op een andere plaats schrijft hij in de Filippenzenbrief, meen ik, van volg mij na zoals ik Christus navolg. Hij stelt zichzelf ten voorbeeld, want hij weet, ik volg Christus na. En als je mij navolgt, Timotheus, dan volg je Christus na. Dan kom je daar waar je zijn moet. En Paulus die stelt zijn leven als voorbeeld. En wat een leven. Niet alleen zijn onderwijs en zijn levenswandel, zijn levensopvatting en geloof, maar ook zijn geduld, zijn liefde, zijn volharding, zijn vervolgingen, zijn lijden. Timotheus, stel je mij tot voorbeeld. En dan komen we bij vers 16. Timotheus die onderwezen is in de heilige schriften. En vers 16 spreekt van heel de schrift. Als de heilige schriften nog meervoud is, dan wordt het hier samengevat. In heel de schrift is door God ingegeven. En het is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Timotheus, dat wat de schriften in jou heeft uitgewerkt, dat mag je doorgeven aan anderen. Want heel de schrift is door God ingegeven. Het is als het ware een bewerking van God zelf. Het is God zelf die spreekt door de schriften heen. Het komt rechtstreeks uit God. En Timotheus, die schriften heeft een uitwerking gehad in jouw leven. En nu is het jouw opdracht om deze schrift, om dit door te geven aan anderen. Ik draag de fakkel als het ware over, zegt Paulus. Mijn tijd is gekomen. Maar Timotheus, nu is het aan jou om het door te geven. Want deze schrift is nuttig om te onderwijzen, om te weerleggen, om te verbeteren, om op te voeden in de rechtvaardigheid. Allerlei uitwerkingen die te maken hebben met de schrift. Timotheus, het is het woord van God. Het is God zelf die spreekt door de schrift. En het is nu jouw opdracht, Timotheus, om deze schrift, om dit door te geven aan de anderen. Aan degene die jou omringen. En het is nuttig om vanuit de schrift te onderwijzen. Het is nuttig om vanuit de schrift te weerleggen. Weerleggen, dus ik wil eigenlijk zeggen van, je gaat niet de goede weg op. Je moet je koers wijzigen, te verbeteren, ook zeggen welke koers je moet gaan. En het is goed om je op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens van God, de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Ziet u wat voor uitwerking de schrift heeft? Uiteindelijk leidt het tot volmaaktheid, leidt het tot goed werk, leidt het tot motivatie om het werk te doen. Voordat ik inga op de volgende twee versen, toch nog even de versen 3 tot en met 5. Timotheus, er komt een tijd dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Nu, dan wijst de apostel Paulus ongetwijfeld naar de tijd die ook in hoofdstuk 3 genoemd wordt, in het eerste gedeelte. En weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Wat een rij woorden worden daar genoemd. Timotheus, er komt een tijd die gekenmerkt wordt door deze woorden. Er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Apostel Paulus die verwijst naar de gezonde leer die hij zelf heeft mogen doorgeven. In hoofdstuk 1 schrijft apostel Paulus in het 11e vers dat hij is aangesteld als een prediker, als een apostel en als een leraar. Dus Paulus heeft hem onderwezen in de gezonde leer. Hij heeft Timotheus de schriften doorgegeven en hij waarschuwt Timotheus... Er komt een tijd die gekenmerkt wordt door al die woorden die we zojuist hebben gelezen in hoofdstuk 3, de eerste paar versen. Ze zullen zoeken wat het gehoor streelt. Kent u dat? Graag horen wat je wil horen. Voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. De kinderen zijn weg, maar ik weet niet of dat nog de gewoonte is, maar in mijn tijd kan ik me wel herinneren, ik weet trouwens niet of het in mijn eigen gezin ook speelde, hoor. Maar als je jarig was, dan mocht je als kind uitkiezen wat je wilde eten. Ja, hè? Dat is maar één dag in het jaar, hè? Ja. En al die andere dagen. Ja, precies, dan moet je eten wat de pot schaft. Nou, ook als kind van God mag je wel eens wat eten wat je graag wil eten. Mag je wel eens wat horen wat je graag wil horen. Dan mag je wel eens een bepaald onderwerp uitkiezen wat je streelt, wat je lief is. Natuurlijk. Maar al die andere dagen, zul je toch moeten eten wat de pot schaft. Of je het nou leuk vindt of niet leuk vindt. En dat is de opdracht die Timotheus heeft en daar kom ik zo meteen op terug als ik inzoom op het tweede vers. Maar hier in vers 3 zien we dat ze zullen leraars bijeen vergaderen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. En dan weet ik wel dat het is niet altijd ten onrechte dat je gedachten gaan naar een onderwerp, omdat dat onderwerp misschien niet de aandacht krijgt in de gemeente waar je normaal gesproken thuis bent. Dat gebeurt. Elke gemeente wordt misschien ook wel bepaald door bepaalde accenten. Maar daarom is het zo belangrijk om het woord te prediken. En dan zoom ik zo meteen in op vers 2. Maar voordat ik dat doe, is het belangrijk dat het hele woord, de schriften, gepredikt wordt. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsel. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Timotheus, ik geef je een opdracht. En er zijn een aantal imperatieven. Imperatief. Een aantal gebiedende wijs. Nou, ik heb ze onderstreept hier. Timotheus, predik het woord. Daar wil ik zo meteen op inzoomen. Predik het woord. Volhard erin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan. Dat zijn de eerste 5. En eigenlijk valt het allemaal onder de noemer predik het woord. Dus er worden er vier genoemd. Volhard, weerleg, bestraf en vermaan. En in vers 5 komen er nog vier. Wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Timotheus, dit is de opdracht die ik je geef. Predik het woord. Predik het woord. En dan hebben we het over het woord van God. Over het woord wat ons is toevertrouwd. Het woord dat tot ons is gekomen. Het woord waar Johannes van getuigt als hij wijst op de Heer Jezus. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. We prediken niet vanuit het woord om onze gedachten erover te laten gaan. Nee, we laten het woord prediken om onze gedachten te vormen. Het is niet aan ons om het woord te onderwijzen, maar het is aan het woord om ons te onderwijzen. Het is aan het woord om ons op te voeden. En in vele gemeentes vandaag aan de dag wordt het woord ter discussie gesteld. Onderhevig aan de meningen. Het is niet voor niets dat de apostel Paulus en trouwens ook de Heer Jezus zelf verwijst naar valse profeten. Lezen in Matthäus hoofdstuk 7 in de bergrede, zegt de Heer Jezus, velen zullen komen in mijn naam, wonderen en tekenen doen. Maar ik heb ze nooit gekend. In de laatste reden van de Heer Jezus in Matthäus hoofdstuk 24 lezen we, er zullen vele misleiders opstaan. Misleiders. Apostel Petrus die spreekt ook over valse profeten. En Paulus meerdere malen spreekt over valse profeten die zullen opstaan. Die het woord verdraaien. Die het woord zetten naar hun eigen hand. Maar het woord moet spreken. En dat valt niet altijd mee. Als we het woord laten spreken, het hele woord laten spreken, dan hebben we het niet alleen over de liefde van God, maar hebben we het ook over de barmhartigheid. Dan hebben we het niet alleen over de hemel, maar dan hebben we het ook over de hel. En als ik dit woord zeg, dan heb ik er moeite mee. Dan wil je dat ontwijken. Maar als er iemand over de hel gesproken heeft, dan is het de Heer Jezus. We hebben het over de genade en over de barmhartigheid. Maar niet over de rechtvaardigheid. Het hele woord moet gesproken worden, moet in balans zijn. Niet ten koste van andere accenten. In een bepaalde tijd moet een bepaald accent misschien benadrukt worden. Maar laten we die andere accenten niet over het hoofd zien. Bij de eerste gemeente in Handelingen hoofdstuk 6 lezen we dat de gemeente groeit, dat de mensen toenamen in het geloof, dat de gemeente groeit en dat er zorgen kwamen, maatschappelijke zorgen. En die zorgen die waren er en die kon je niet ontlopen, die moesten aandacht hebben. De sprekers in die dagen zeiden van, stel een aantal mensen aan die daar aandacht aan besteden op dat wij tijd kunnen vrijmaken voor de prediking van het woord en het gebed. En als er iets, ook vandaag aan de dag, wordt nagelaten of dreigt nagelaten te worden, dan is het het woord en het gebed. Als de apostel Paulus afscheid neemt van de gemeente in Efeze, dan zegt hij dat hij het hele woord van God aan hen is toevertrouwd. Maar let goed op, er zullen wolven in schaapskleren komen die ook jullie zullen verleiden. In elk geval trachten te verleiden. Heere, geven dat we de woorden die apostel Paulus hier aan Timotheus geeft ook ter harte nemen. Timotheus, ik bezweer u. Nou, een sterkere uitdrukking kun je haast niet indenken. Ik dwing erop aan, ten overstaan van God, Paulus die stelt zich hier in de nabijheid van God en de Heer Jezus Christus. Het is niet alleen Paulus, maar hij stelt zich hier voor het aangezicht van God en van de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen. Het gaat over degene die de autoriteit heeft over leven en dood. Met het oog op zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Met het oog op de verwachting die hij heeft, de hoop die hem vervult. Paulus zegt, Timotheus, ik bezweer je en ik sta hier voor het aangezicht van God en de Heer Jezus Christus, die doden en die leven en doden zal oordelen. En ik zie uit naar zijn verschijning in zijn koninkrijk. Timotheus, predik het woord. Predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. In het Engels staat in season of out of season. Wij zouden zeggen, bij weer of geen weer. Wees er klaar voor, wanneer ik je roep. Ben je klaar als ik je roep op het moment dat je moet gaan? Ben je erop voorbereid? Onlangs sprak ik over de 5 wijze maagden en de 5 dwaze maagden. Nou, het probleem van die 5 wijze en die 5 dwaze maagden was niet dat ze sliepen. Ik weet niet of u wel eens gevochten heeft tegen de slaap. En wie gaat er winnen? Nee, dat was het probleem niet. Maar het probleem was bij het wakker worden dat 5 niet klaar waren. Dat 5 niet gereed waren om de bruiloftzaal binnen te gaan omdat ze geen olie hadden. Zijn wij klaar? Zijn wij gereed om te gaan als de Heer ons roept? Timotheus, ik laat je dit woord achter. Ik dring erop aan. Ik sta hier voor het aangezicht van de Heer Jezus Christus die leven en doden oordelen zal. Ik zie op zijn verschijning in zijn koninkrijk. Predik het woord. Vol hart daarin, gelegen of ongelegen. Timotheus, weerleg, bestraf, vermaan en dan met alle geduld en onderricht. Timotheus, je moet ook geduld hebben. Het gaat niet buiten jou om, Timotheus. Je wordt erbij betrokken. Het is niet mechanisch. Het is niet het citeren van Bijbelversen. Schooltijd, studententijd, was ik bij de Navigators, goede club, maar die legde zich toe op het leren van Bijbelversen. Ze hadden kopjes, liefde, geloof, werken, barmhartigheid en nou, een serie Bijbelversen. Ik ben overigens ook gezegend met ouders die mij hebben voorgeleefd in de Heilige Schriften. Ik heb veel Bijbelversen geleerd. Maar op een gegeven moment ontdekte ik ook dat het een mechanisch iets is geworden. Van iemand die wil een vers hebben over liefde. Oh, ik trek het laadje open en er komt een Bijbelvers uitrollen. Nee, ik geloof niet dat het zo werkt. Maar ik geloof wel dat we weten wanneer we wat moeten spreken. Dat is prediking. Prediking is dat zeggen tegen de juiste persoon, op de juiste tijd. Het is wat anders als onderwijzen. Onderwijzen is uitleggen. Is misschien ook verbeteren, is corrigeren enzovoort. Maar prediken is dat woord zeggen op de juiste tijd en de juiste persoon. En daartoe wordt in Timotheus opgeroepen. Timotheus, wees er klaar voor wanneer je moet gaan. Predik het woord, volhard erin. Of het nou gelegen, of het in jou nou gelegen komt of niet. Als de strijd daar is, en laten we wel zijn, de apostel Paulus die spreekt over zijn strijd, over zijn vervolging. Maar hij roept Timotheus ertoe op. In het vervolg, ik ga er niet op inzoomen, maar dan schrijft hij toch wel over over een aantal mensen die zijn afgehaakt. Ik citeer eventjes uit vers 10. Demas heeft mij verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Het ging Paulus ook niet altijd even goed. Mensen haakten af. Maar Timotheus, ik roep je op, predik het woord. Volhard erin. Wees getrouw. Ik denk dat het belangrijk is. Ook voor u en ook voor mij. Misschien zeggen we wel, nou, we zijn niet allemaal predikers, maar ik denk toch dat dit een woord is wat ons allen moet aanspreken. Zeker als het gaat over de laatste versen. Wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Want Paulus die schrijft, ik heb dat gedaan. Als Paulus die ontmoeting heeft met de Heer Jezus op de weg naar Damascus, dan krijgt Ananias de opdracht om naar hem toe te gaan en dan krijgt hij de woorden, dan moet hij de woorden doorgeven, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet. Het gaat gepaard met lijden. Het gaat gepaard met vervolging. Zeker als we die rij woorden nog eens ter harte nemen die in hoofdstuk 3, de eerste paar versen, genoemd worden. We worden geconfronteerd met al deze woorden in het maatschappelijk leven. En als je daar iets anders over denkt, dan hoor je er niet meer bij. Je moet toch tolerant zijn? Je moet toch liefde zijn? Je moet toch acceptabel zijn, maar niet ten koste van het woord, niet ten koste van de waarheid. En dan weet ik wel, dan gaat het niet over mijn interpretatie van het woord en dan begint de discussie van ik zie het zo en ik zie het zo, maar laten we het woord spreken. Laat de heilige schriften die zich onderscheiden van alle andere schriften spreken, want het zijn de woorden van God die tot ons spreken. En dat kan best wel eens een worsteling zijn en dat kan best wel eens niet overeenkomen met onze gevoelens, maar laat het woord van God spreken. Ik wil eindigen met een vers, eigenlijk met twee versen, voordat, maar in een paar bladzijden terug in de Kolossebrief schrijft Paulus, hoofdstuk 3 vers 16, daar heb je zo'n vers wat ik vroeger ook geleerd heb. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Broeder en zuster, dat dat woord in ons leven zijn uitwerking mag hebben, zoals dat woord zijn uitwerking heeft gehad in het leven van de Timotheus, dankzij zijn grootmoeder, dankzij zijn moeder, dankzij de bediening van de apostel Paulus. Laat dat woord ook in ons leven zijn plaats hebben, rijkelijk in ons wonen, opdat we het woord zullen uitwerken in ons leven. Laatste woorden die Paulus schrijft aan Timotheus, en daar eindig ik ook mee als een gebed. De Heere Jezus Christus, zij met uw geest. De genade, zij met u allen. Amen. Amen.